Alle tenten werden altijd in de Bijbel althans van leer gemaakt. Niet van zeildoek hoor, regenen deed het toch niet. Dat is alleen bij ons maar zo. Nee, ze maakten ze van leer. Een dikke bescherming tegen alle weersomstandigheden, tegen zand, tegen zon, eventueel tegen hagelstenen, want dat kwam nog wel eens voor. Als er ook neerslag was, dan was het niet best. En ze wordt maar leer. Kortom, in het Nieuwe Testament vinden wij een meneer, die was leerlooier, leerbereider, dat was een ondankbaar werk, maar hij kwam in contact in ieder geval met Petrus, die het evangelie verkondigde, en dan spring ik meteen door naar de apostel Paulus. Die kwam bij Aquila en Priscilla in Korinthe en zij deden met z'n drieën vervolgens hetzelfde handwerk, dat was het maken van tenten, maar dat is niks anders dan het bewerken van leer. Leren tenten namelijk. Waarna we zien dat zowel Petrus als Paulus, de apostel der besnijdenis en de apostel der heidenen, der voorhuid dus, in verband gebracht worden met het maken van tenten. Want deze leren tent, zo'n leren tent, is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is daar het Nieuwe Testament, en waarom hier dan niet? Het is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Want leer is van oorsprong. De huid van een dier kan niet schelen welk. Waarna het dier dood is en hij laat zijn huid, zijn kleed, zijn huis, of hoe het maar heet, dan mag zijn vel, laat hij achter. Die huid wordt bewerkt opdat daarna een ander in diezelfde huid zou wonen. Nadat die huid bewerkt is en vereeuwigd is. Geconserveerd is, want dat is de gedachte. Opdat het eeuwigheidswaardig is. Het beest is dood, maar er is wat nieuws voor in de plaats. Waar hebben we het nu over? Hij neemt het eerste weg om er het tweede van te maken. Het is hetzelfde als het scheuren van de voorhangsel. Van het voorhangsel. Het tweede wordt tot één. Of de twee worden tot één. Het leren dak, oftewel deze zogenaamde dassenvellen van de tabernakel, zijn dus gewoon een uitbeelding van wat het ware heiligdom is. Niet die oude tent, zal ik maar zeggen, maar iets nieuws. Het dier is eruit, maar er woont nu iemand anders in, namelijk de Heer zelf. Nou, er valt natuurlijk nog wel het een en ander van te vertellen. Dus als ik over die ransvacht ga praten, zou ik het moeten hebben over dat zo'n mooi verhaal van het gulden vlies en de argonauten enzovoorts. En die verhalen vertel ik dan, want die heb ik van mijn moeder geleerd vroeger. Dat is waar. Uit de Griekse mythologie namelijk. Maar het zijn verhalen die spreken over Christus. Argonauten die de grote zeeën, vandaar de naam, bevoeren met een schip. Ze gingen uit onder de volkeren, betekent dat typologisch. En wat zochten ze te midden van de volkeren? Wat moesten ze terugbrengen? Het gulden vlies, dat wil zeggen een gouden schaapsvacht. Van een ram was het eigenlijk. En de ram was dood, maar ze moesten zijn vacht hebben, want die was van goud. Want dat staat voor het eeuwig leven. Goud. Dus wat zochten ze? Eeuwig leven, het leven van Christus zelf. Maar ze konden hem wel, ze kregen hem ook, maar het was wat moeilijk, want ze moesten daartoe wel de driekoppige, dan wel de zevenkoppige slang verslaan. Men is het niet eens over het aantal koppen, men is de tel kwijtgeraakt misschien, maar in beide gevallen is het goed te verklaren. Men moet namelijk de tegenstander verslaan. De grote tegenstander, de oude slang enzovoorts. Wij hebben het ramsvel. Trouwens, die vellen krijg je natuurlijk ook al in Genesis, waar de mens in vellen, dierenvellen gekleed wordt. Het is precies hetzelfde. En nog iets een stapje verder. Waar worden wij eigenlijk mee bekleed? Wel, wij bevinden ons in het vel, in de huid, in het kleed dus, van de Heer zelf. Jazeker, wij zijn bekleed. Met Christus, ofwel met de gerechtigheid van Christus. Of dat nou een linnenkleed is, of een gouden ramsvel, of een rood ramsvel. Dat maakt natuurlijk wel verschil, maar de fundamentele betekenis blijft gelijk. Men is geheiligd omdat men het heiligdom is binnengegaan, of omdat men bekleed is met de hoedanigheden van Christus. En dat is wat onder het nieuwe verbond gebeurt. Hoe wordt de wet geheiligd? Nog een voorbeeld. Hoe wordt de wet geheiligd? Door hem te bekleden met de Ark des Verbonds. Nou ja, door hem erin te leggen, maar dat is toch hetzelfde? Het komt allemaal op hetzelfde neer, dat de dingen geheiligd worden doordat ze het heiligdom binnengaan. Wil u geheiligd worden? Nou, laten we dan binnengaan. Tot het binnenste heiligdom, tot voor de troon der genade. Laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zegt Hebreeën 10, want dat is hem. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst voor de troon der genade in het binnenste heiligdom, laat ons die niet nalaten. Want dat is de enige weg tot heiliging en tot behoud. En als we dat wel nalaten, dan blijft er niks anders over, zegt Hebreeën 10, dan een schrikkelijke verwachting van hittige toorn en dat soort dingen meer. Dus of je gaat in het heiligdom, dat begint heus bij de voorhof, bij de poort en het brandofferaltaar. Het begint allemaal met koper, natuurlijk. Maar we kunnen nog heel wat verder naar binnen om terecht te komen. Je kunt nog hard doorrollen, want het kan snel hoor. Maar je kunt ook verder naar binnen, namelijk om te verschijnen voor het aangezicht des Heren. Om hem te kennen van aangezicht tot aangezicht, zegt ook 2 Korinthe 3. Om daar in gemeenschap met de Heer te leven en dus deel te hebben aan het eeuwige leven van Christus. Die stierf, maar die uit de dood opstond en die door God gezet werd op zijn troon, aan zijn rechterhand in de hemel. En hij is daar onze hoge priester. Nou, daar spreken al deze dingen over. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij de afgelopen week hier 7 dagen lang hebben stilgestaan bij de tabernakel en de betekenis daarvan. Het was mijn bedoeling om vanmiddag een soort van slotbeschouwing daaraan te wijden. Mede omdat er natuurlijk toch een paar schriftgedeelten zijn in de Bijbel die rechtstreeks over de tabernakel spreken en die we niet of nauwelijks hebben aangehaald de afgelopen week. En daarin wordt deze betekenis van de tabernakel feitelijk samengevat. En daarom lees ik dit keer met u Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën 10. Vanaf vers 19. Hebreeën 10 vanaf vers 19, waar staat: dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. Doch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Tot zover. Het bijzondere van dit schriftgedeelte, dat is het eerste wat ik dan moet zeggen, is dat het feitelijk de inleiding is tot wat wij dan maar noemen de praktische toepassing van deze Hebreeënbrief. Je zou het nog anders kunnen zeggen, eigenlijk is het zo dat de Hebreeënbrief in twee delen verdeeld wordt, maar de verdeling ligt al bij hoofdstuk 4. En in het einde van hoofdstuk 4 vinden wij een soort van directe praktische toepassing van de eerste helft van de brief. Maar daarna komt de tweede helft van de brief te beginnen bij hoofdstuk 5. En daarvan vinden wij dan de praktische consequenties breed uitvermeld vanaf hoofdstuk 10. En die twee delen van de brief zijn wat de strekking betreft eigenlijk gelijk. Meer zal ik er nou niet over zeggen. Het gaat om het principe dat we te beginnen met deze woorden van Hebreeën 10 vers 19 een praktische toepassing vinden van de inhoud van deze Hebreeënbrief. En net zoals het laatste deel van hoofdstuk 4 begint met dewijl wij dan, zo begint ook dit deel van Hebreeën 10 vers 19 met dewijl wij dan, omdat het in beide gevallen gaat om het in de praktijk toepassen van de dingen die in de voorgaande hoofdstukken vermeld zijn. Het deel van hoofdstuk 4 en dus het eerste deel van de brief eindigt met dat we zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen te bekwamer tijd. En dezelfde gedachte vinden we hier in Hebreeën 11 ook te beginnen, of Hebreeën 10 is het, te beginnen bij vers 19. Alleen het wordt hier in Hebreeën 10 dan veel uitgebreider gezegd. Maar er wordt eveneens gesproken over dewijl wij dan, zijn precies dezelfde woorden, en dan wordt er gesproken over de vrijmoedigheid die wij zouden moeten hebben, de vrijmoedigheid namelijk om te naderen tot God, om onszelf voor het aangezicht des Heeren te plaatsen, oftewel de vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade, of nog anders gezegd, maar nou gaan we terug naar het theoretisch deel, om zo te zeggen, van de brief, laten we toch vooral met vrijmoedigheid naderen tot de Ark des Verbonds. Want daar gaat het om. Wat namelijk in deze hoofdstukken beschreven is, is dat er een weg is die leidt niet alleen tot eeuwig leven, tot behoud, maar het is een weg die leidt tot God zelf. Een weg waardoor de gevallen schepping, of beter het gevallen schepsel, de gevallen mens, terugkeert tot God zelf en tot het aangezicht Gods. En dat is wat in de Hebreeënbrief wordt uiteengezet. In eerste plaats op basis van de oudtestamentische beelden en meer speciaal het oudtestamentische beeld van de tabernakel, waarbij wij al zo uitgebreid hebben stilgestaan. Immers, in de tabernakel is sprake van een weg die leidt vanuit de woestijn via de poort het voorhof binnen, maar in het voorhof leidt die weg via het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat naar de zogenaamde deur. En daarna gaat men de deur in en komt men in het heilige. En dan voert de weg lang aan de ene kant de noordzijde, de rechterkant dus ook eigenlijk, de tafel van de toonbroden, die spreekt over verheerlijking. En aan de andere kant, aan de zuidzijde, dus de linkerkant, de kandelaar, die spreekt over een duistere wereld en dus vernedering, waarin echter er licht schijnt. En zo voert de weg langs het gouden reukofferaltaar het heilige der heiligen binnen tot voor de troon der genade. Want dat is een andere naam eigenlijk voor de Ark des Verbonds met daarop het verzoendeksel en de cherubim. Dat is de gehele weg die leidt tot zaligheid. De bedoeling is niet dat wij een deel van die weg afleggen, maar de bedoeling is dat wij die weg afleggen. Dat we ons in beweging zetten en die weg vervolgen en dat we jagen naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En ik citeer hem even uit Filippenzen. Daar is geen onderbreking onderweg. Het is niet de bedoeling dat wij halt houden bij de diverse attributen die opgesteld staan, maar de bedoeling is dat we langs die attributen onze weg vervolgen. Het is ook een heel eenvoudige voorstelling van zaken. We gaan van buiten helemaal naar het diepste binnenste heiligdom, om zo te zeggen, waarbij we onderweg deze attributen passeren, daar ook gebruik van maken, maar de bedoeling is dat we dat doen onderweg. Het zijn geen halters of iets dergelijks, maar we zijn onderweg van buiten helemaal naar binnen. En ik zeg dat nu met zoveel nadruk, omdat dat natuurlijk ook gebeurt in de Hebreeënbrief en met name hier in Hebreeën 10. Bedenkt u dan dat als we Hebreeën 10 lezen, we hebben dat zojuist gedaan, dan hebben we al 9,5 hoofdstuk gehad van dit Bijbelboek, die worden we geacht te kennen of begrepen te hebben. En als we die begrepen hebben, moet het ook mogelijk zijn, moet het zelfs heel voor de hand liggend zijn, om te komen tot kennis van dit laatste deel van deze brief. En het blijkt gecompliceerd te zijn, het blijkt moeilijk te zijn, en het is gewoonlijk omdat men de eerste 9,5 hoofdstukken niet begrepen heeft. Onderweg de draad is kwijtgeraakt of inderdaad ergens is stil blijven staan. Hoe dat precies is, weet ik ook niet. Tenminste, daar ga ik nu maar niet op in. Maar het gaat erom dat wij dienen te beseffen bij het lezen van hoofdstuk 10 dat het niet al te eenvoudig meer is, omdat de gedachten die hier ontwikkeld worden gebaseerd zijn op alles wat vooraf ging. En als hier staat, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg, worden wij geacht te begrijpen dat de apostel spreekt in beelden, dat wil zeggen, hij heeft het beeld van de tabernakel waarover hij hiervoor in de voorgaande hoofdstukken gesproken heeft, nog voor ogen. En het met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg is inderdaad het ingaan in de tabernakel vanuit de woestijn, uiteraard. Ja, ja, niet vanuit het heilige. Verstaat u dat nou niet verkeerd? We gaan de tabernakel in, tot in het binnenste heiligdom, tot het troon der genade, tot aan de ark des verbonds. Maar als die staat, laten we met vrijmoedigheid ingaan, is de gedachte niet laten we het heilige verlaten en het heilige der heiligen ingaan door het voorhangsel. Nee, de gedachte is laten we vanuit de woestijn ingaan tot aan de troon der genade. Dan komt men voorbij het voorhangsel, daarom wordt het ook speciaal genoemd. Heel uitdrukkelijk genoemd, maar het gaat erom dat de weg die men aflegt is de weg vanuit de woestijn. Daar is immers ook deze brief, dit Bijbelboek mee begonnen, met te spreken over de woestijn. Nou ja, begonnen. Het begint natuurlijk in hoofdstuk 1 en 2 met te spreken over Christus die gezeten is in de rechterhand Gods. Ons wordt eerst voorgesteld wie er eigenlijk is daar op het verzoendeksel te midden van de cherubim. Wie we daar hebben te verwachten. Dat is hoofdstuk 1 en 2. En ik hoop dat u die hoofdstukken kent, en anders hebt u weer wat te doen. Hoofdstuk 1 en 2 spreekt dus over Christus die vernederd was, maar die door God uitermate verhoogd is. Het staat meteen in de eerste 3 versen van dit hele boek, Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3 dus. Daarna wordt het uitgebreider beschreven in de rest van deze eerste 2 hoofdstukken. En daarna wordt het verhaal toegepast en wordt het uitgebreider toegelicht, want in hoofdstuk 3 wordt dan prompt gesproken over de woestijnreis van Israël onder leiding van Mozes en in zekere zin ook onder leiding van Aaron. En die reis door de woestijn van Israël wordt ons als voorbeeld voorgehouden. Daar gaat het om. En als ik dus zeg dat we volgens de apostel hier in Hebreeën 10 zouden ingaan in het binnenste heiligdom, op een verse levende weg, dan is het een ingaan vanuit de woestijn, door de poort, door de deur, door het voorhangsel, tot aan de ark des verbonds. Het is niet maar een deel wat hier genoemd wordt, maar het is immers de samenvatting van deze hele brief. En dus gaat het erom dat men die hele weg aflegt. Die wordt hier niet onderverdeeld in delen. We vinden geen uitgebreide bespreking van de diverse attributen, de diverse voorwerpen die we onderweg dan tegenkomen. Daar hebben we van de week bij stilgestaan. Dat hebben we nou achter ons. Het gaat er nu om dat we die gehele weg van buiten naar binnen zouden afleggen. Want dat is waar Hebreeën over spreekt. En dat is dan dus de weg die een zondaar vanuit deze duistere, beter nog, vanuit deze dode wereld aflegt tot voor het aangezicht Gods in de hemel zelf. Het gaat erom dat de mens die een plaats inneemt in een wereld waarin hij niet leven kan, een woestijn dus, dat die mens gebracht wordt tot God en daar zijn hemelse positie ook daadwerkelijk inneemt. U ziet dat dit dus een beeld is wat speciaal op onze bedeling van toepassing is, maar dat had ik al eens eerder verteld. Het gaat om onze dagen. Dat iemand uit de duisternis gebracht wordt tot in het koninkrijk. En dus voor de troon van de zoon van Gods liefde uit Filippenzen, om maar eens wat te noemen. Het had natuurlijk ook gewoon weer bij het Johannes Evangelie kunnen blijven. Waar gezegd wordt dat we inderdaad zouden de duisternis van deze wereld zouden verlaten en ons zouden plaatsen in het licht. Dat is de gedachte. Hoe dat ook zij, hier in Hebreeën 11, ik zeg het nu nog één keer helemaal goed. Hier in Hebreeën 11 vinden we de oproep aan een zondaar, een natuurlijk mens, levend in de woestijn, opdat hij zou naderen tot de ark des verbonds, kortom tot de troon der genade, waar hij vindt de hoge priester. En waar hij de Heer kent van aangezicht tot aangezicht. Het is die weg die men zou moeten afleggen, en daarbij zou men zich ook niet moeten laten hinderen door een voorhangsel. De Jood is geneigd zich daardoor te laten hinderen, maar dat is niet de bedoeling. Men moet zich nergens door laten hinderen, integendeel. Die hindernissen zijn namelijk weg. Het is de bedoeling dat men het heiligdom binnengaat. Waarom? Nou, er staan een heleboel redenen genoemd. Ik noem ze even, ik zal ze gauw achter elkaar aanstippen. Er staat in eerste plaats, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. De bedoeling is dat we vrijmoedigheid hebben. Dat wil zeggen, er is wel wat moed voor nodig, maar die moed worden wij geacht te hebben. Er blijkt toch in tweede instantie niet zoveel moed voor nodig te zijn, maar het wordt in de volgende uitspraken toegelicht. Normaal was het zo dat men tot de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen niet mocht naderen en ook niet kon naderen op bovendien, omdat men daar zou sterven. Maar ons is in de voorgaande hoofdstukken in Hebreeën voorgehouden dat een mens die niet eens hoge priester was of priester was naar de ordening van Aaron, een mens namelijk die helemaal zelfs niet van Levi afstamde, dat zo'n mens is ingegaan in het heiligdom en hij leeft. Hetgeen ons een grote garantie biedt, dat ook wij als mens in kunnen gaan in datzelfde heiligdom. Want als die mens die ons voorging niks overkwam, dan overkomt ons ook niks. Dat is ongeveer de gedachte. Het is natuurlijk in hoge mate typologie, maar niettemin is dat de gedachte. Er is iemand ons voorgegaan, dat is in de vorige hoofdstukken gezegd, namelijk de Heer Jezus Christus, en de bedoeling is dat we hem nawandelen. En dus, we zijn vrijmoedig om dat te doen. Het is een ingaan bovendien in het heiligdom. Wij zijn van nature onheilig en een onheilige mag nooit op een heilige plaats verschijnen, maar wij zouden dat toch moeten doen, omdat wij geleerd hebben dat er iemand is die ons heiligt. Dat stond bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 van dezezelfde brief. Want wij worden immers geheiligd en gereinigd door het bloed van Christus. Stond dat toch? Dat staat er nog steeds, inderdaad. Ja. Maar ik lees het niet, ik ga hier verder. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. De gedachte is duidelijk genoeg. Het gaat natuurlijk erom dat de Heer Jezus, dat is namelijk die mens die ons voorging, dat die gestorven is, maar hij is uit de dood opgestaan. Hij leeft dus, en zoals bekend is bloed een beeld van leven. En dus staat hier dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het leven van Jezus. Als dat niet zo is, dan kun je die voorgaande 9 hoofdstukken gerust uit je Bijbel weghalen. Want daar gaat het helemaal over dat de Heer Jezus leeft en dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En als hij niet leeft, dan is hij ook niet in de hemel. En als hij daar niet is en niet leeft, hebben wij geen enkele vrijmoedigheid om daarin te gaan of om die plaats in te nemen. We hebben de vrijmoedigheid niet omdat hij stierf. Zeker niet omdat hij dood is. Maar in tegendeel, we hebben die vrijmoedigheid omdat hij leeft. En omdat hij leeft in het heiligdom, omdat hij is ingegaan en leeft op een plaats waar de normale mens niet kon leven, daarom hebben wij de vrijmoedigheid om nu alsnog achter hem aan diezelfde plaats te betreden, al is het dan ook overdrachtelijk. Dus vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Want de mens, let op dat het de naam is van de mens, Jezus, hè? De mens, Jezus, leeft voor het aangezicht des Heren, het aangezicht Gods moet je eigenlijk zeggen. Laat ons dan ingaan. Dan staat er op een verse en levende weg. Vers betekent natuurlijk nieuw. Een verse, of dus een nieuwe en levende weg. Waarom nieuw? Wel eenvoudig, de weg het heiligdom in zou in principe een oude weg geweest zijn wanneer wij spreken over de tabernakel. Het is een weg waar zoveel over te doen geweest is, die velen ook zijn ingegaan in de loop der eeuwen. Zij het dan ook letterlijk, maar het is in ieder geval gebeurd. Maar hier heet het een nieuwe weg. Waarom? Omdat deze weg nieuw is. Hij is namelijk nieuw omdat hij zijn einddoel bereikt. Dat is een van de redenen. Want het einddoel was niet het heilige, waar zoveel de priesters in de loop der tijd zijn binnengegaan. Maar het eind van die weg is eigenlijk het binnenst heiligdom, het heilige der heiligen. En in hoofdstuk 9 staat dat men daar niet in mocht. Het was er wel, iedereen moest ook weten dat het er was. Je kon ook zien dat het er was, je kon ook uitrekenen dat het er was, enzovoorts. Maar men mocht er niet in, alleen de hoge priester mocht er eenmaal per jaar in. En het algemeen is het zo, het was dus afgesloten, hetgeen betekent dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste heiligdom, de eerste tabernakel nog stand had. Dat staat letterlijk in Hebreeën 9 vers 8. Deze weg naar binnen is dus nieuw, omdat het laatste deel van de weg pas kort geleden geopend was, wanneer namelijk? Nou, door de dood en opstanding van Christus, want daar staat toen voorhangsel scheuren. Het is dus een nieuwe weg, het is ook een levende weg. En dat nieuw en levend hoort uiteraard bij elkaar, zo staat het er ook, een nieuwe en levende weg, of een vers en levende weg. Dat spreekt namelijk over de opstanding van Christus, want door zijn opstanding heeft Christus die weg gegaan. Dat is een nieuwe weg, die weg was een mens nog nooit gegaan. Er was nog nooit een mens naar de hemel gegaan. Nee, wel behouden geworden, maar daar hebben we het niet over. Er waren wel rechtvaardigen, er zijn wel gelovigen geweest. Maar dat is wat anders dan dat ze naar de hemel gingen, want ze gingen niet naar de hemel. Ze gingen naar de schoot Abrahams, het paradijs, het dodenrijk of hoe het maar heten mag. Maar niet naar de hemel. Als dat zo was, dan zou de Heer niet als eerste die hemel zijn binnengegaan en dan zou het ook geen nieuwe weg geweest zijn. Daar gaat het maar om. Zie? Dus deze vers en levende weg kwam tot stand door de dood en opstanding van Christus. Door bij de gelegenheid van zijn dood scheurde dan ook het voorhangsel, zoals dan ook eerder in de geschiedenis vermeld wordt. En het ingaan daarna in het heiligdom door het gescheurde voorhangsel is uiteraard een beeld van zijn opstanding. Onthoudt u dat nou? Het scheuren van het voorhangsel komt overeen met de dood van de Heer Jezus. Het ingaan door het gescheurde voorhangsel komt uiteraard overeen met zijn opstanding en hemelvaart. Beter is natuurlijk, het komt overeen met zijn verheerlijking of verhoging. Dat is een betere uitdrukking eigenlijk. Door de dood de hemel in. Dat is de gedachte. En zo staat het ook. Het is een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Hij was dus de eerste die daar binnen ging. Vandaar dat hij twee hoofdstukken verder dan ook genoemd wordt onze eerste, onze voorste leidsman. En voleinder des geloofs. Hij is degene die ons voorging. Hij is werkelijk de eerste die deze weg de hemel in is gegaan. Vers en levende weg dus heeft hij bereid. En als je het nog anders zegt met Johannes of met het Johannes Evangelie, dan is het nog anders, want dan zegt de Heer, ik ga heen naar het huis mijn vaders, er zijn vele woningen, en als ik die gereed gemaakt heb, kom ik weder om u tot mij te nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En dan komt er een vraag over, dan stelt de Heer een vraag over, om te kijken of ze het wel begrepen hebben. En dan zegt een van de discipelen, die zegt, wij weten niet waar u naartoe gaat, en hoe zouden we weten de weg? Hoe zouden we de weg kennen? De Heer zei, ik ga naar het huis mijn vaders. Maar zelfs dat wist men niet wat dat was. Want de gedachte dat een mens de hemel in zou gaan, was hen volkomen vreemd, en zo hoorde het ook. Want het was nog nooit geopenbaard in elk geval. En het was dus zeker nog nooit gebeurd. Dus de discipelen hebben zich afgevraagd over welk huis heeft hij het eigenlijk. Dus zegt een van de discipelen zegt, we weten niet waar hij gaat en hoe zullen wij de weg weten. En toen zei hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is uiteraard niet drie, maar dat is één. Dat is nou een prachtig voorbeeld van hendiatris, mensen. Hè? Dat betekent namelijk, ik ben de ware levende weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent, ik ben de levende, ware weg. En vervolgens vertelt de Heer dat het de bedoeling is dat ze hem zouden volgen. Waarheen dan ook. En hij zegt er ook bij dat ze dat wel niet begrijpen, maar dat komt nog wel. Want in het licht van de kandelaar zouden ze dat wel zien. Nou, hij zei dat ze de geest zouden ontvangen, die zou hen in alle waarheid leiden. Maar dat bedoelde ik natuurlijk ook. Want, en dat is een punt wat we heel goed voor ogen moeten houden en wat we ontlenen rechtstreeks aan een Bijbelse verklaring zelf, namelijk Hebreeën 9. Als wij namelijk in Hebreeën lezen dat het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, was afgesloten, altijd, op één uitzondering per jaar na, dan staat er dat de Heilige Geest, want dat is degene die immers de gelovigen zou leiden in alle waarheid en ook in deze hemelse waarheden, dan staat er in vers 8 van Hebreeën 9, de Heilige Geest, die beduidde daarmee dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En de eerste tabernakel is uiteraard het heilige. En het punt is dan dat als men nu ingaat in het heilige der heiligen, men volgt dus de weg des heiligdoms, men gaat door het gescheurde voorhangsel het heilige der heiligen binnen, dan zien wij in dat heilige der heiligen de dingen. Dat was daarvoor niet, want het was donker. Ik vraag me nog steeds af hoe Aaron dat deed als hij op de grote verzoendag het heilige der heiligen binnenging. Want je zat toch in duister rondtasten daar, want het was allemaal verborgen. Geen oog had het gezien en geen oor had het gehoord. Dat verhaal is dat. Misschien deed hij het wel op de tast. Ik weet het niet, maar. Hè? Of misschien liet hij het gordijn een eind openstaan, voorhangsel. Die kans is niet groot, want de Joodse traditie zegt dat later in de tempel twee voorhangen hingen. Omdat men niet wist waar het hangen moest had en men komt niet eens worden, heeft men er maar twee opgehangen. Ja, ja, je maakt wat mee. En men had het toen zo opgelost, men wist ook niet langs welke kant men langs het voorhang zou passeren, want het was niet gescheurd nog. En dus deed men het zo dat de hoge priester eerst bijvoorbeeld langs de linkerkant het ene voorhangsel doorging, dan tussen de beide voorhangsels naar de andere kant liep, tussen die voorhangsels dus, en dan het tweede voorhangsel aan de rechterkant voorbij ging. Nou, als dat maar enigszins te verantwoorden valt, betekent het in elk geval dat in het heilige der heiligen steekdonker was. Hè? En dat het gordijn dus dicht bleef. Nauwgezet dat het dicht bleef. Nou, dat was een soort sluis. Hè? Door een soort sluis ging je naar binnen. Nou, hoe het was, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Dat het scheuren van het voorhangsel, zoals hier besproken in Hebreeën, niet alleen betekent dat men naar binnen kon, maar het betekende ook dat het heilige als zodanig geacht werd niet meer te bestaan. Want dat staat hier. Lees het nog maar eens een keer goed. Hè? Er stond dat het heilige der heiligen was afgesloten. Want vers 7, in de tweede heiligdom of tabernakel, ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor het volks misdaden, was de grote zondag, waarmee de Heilige Geest dit beduidde dat de weg dat heiligdom binnen nog niet openbaar gemaakt was, het was nog duister, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang de eerste dus nog stond of bestond. Want het scheuren van het voorhangsel betekent dus volgens dit vers dat daarmee het heilige niet meer bestond. En de vraag is dan even tussendoor, maar het was er toch nog wel. 20 L bij 10 L, dat stuk grond was er toch nog. En die voorwerpen stonden er toch nog, alle drie. Jawel, maar die stonden nou niet meer in het heilige. Maar in het heilige der heiligen. Een kind kan het begrijpen, merk ik. Hè? Want die hoor ik het voorzeggen. Zo is het ook. Het hoorde nu bij het heilige der heiligen. Want En daarom zeg ik, als men dus het heiligdom binnengaat, is men daar niet in de duisternis, maar is men in het licht. Dat wat vroeger verborgen was, is inderdaad geopenbaard. De weg des heiligdoms is openbaar gemaakt door het scheuren van het voorhangsel, want daardoor wordt namelijk meteen het licht van de kandelaar geworpen op de ark des verbonds, met daarop het verzoendeksel en alles wat erbij hoort, uiteraard. Dus inderdaad, de geest zou leiden in alle waarheid, dat deed de geest altijd al, maar er was iets wat dat nog verhinderde, dat was het voorhangsel, oftewel de Heer Jezus zelf, levend onder het oude verbond. Pas zijn dood maakt een einde aan het oude verbond, en daardoor ontstond er een situatie waarbij alle instellingen, maar ook voorwerpen van het oude verbond, die zich dus bevonden in het heilige, voortaan behoorden tot het heilige der heiligen. En daar gaat het om. Het werd vervolgens één vertrek, waarin zich bevonden de tafel, de kandelaar, het gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds. Het is één geheel. En vandaar dan ook dat in Hebreeën 9, en daar hebben we van de week over gesproken, dat in Hebreeën 9 over het reukofferaltaar gesproken wordt alsof het in het heilige der heiligen staat. Zo hoef je het niet te lezen, maar zo kun je het lezen. En sommigen lezen het ook zo. En daar gaat het om. Dat verschil wordt namelijk helemaal niet meer gemaakt. Zeker niet in de gedachten van de schrijver van de Hebreeënbrief. Wij kennen de voorhangsel niet meer. Ik zal je nog wat anders vertellen. Als men de tabernakel binnengaat, gaat men door de poort. Dan komt men langs die vier pilaren, want die poort die hangt aan vier pilaren. En die gaat men voorbij, want vier staat voor de oude mens, de vergankelijke wereld, noem maar op, de tijdelijke dingen, en daarmee ook voor het oude verbond, want dat is inderdaad de vierde. Het oude verbond, de wet, is immers de vierde bedeling. Maar men gaat er voorbij naar binnen. Het eigenaardige is echter, dat als men het heiligdom binnengaat onder het oude verbond, dan komt men in het heilige weer vier pilaren tegen. Want aan die vier pilaren hangt het voorhangsel. En je zou denken, dat heb je dan toch achter de rug. Want we gaan door de poort, door de vier pilaren, dat is dan geweest. Als we daarna het heiligdom als zodanig, de tabernakel zelf binnengaan, gaan we niet door vier, maar gaan we door vijf. Namelijk door vijf pilaren. Want de deur van de tabernakel hangt aan vijf pilaren. En dat is volkomen logisch. Want na de vier komt, dat is nog makkelijker te vertellen, hè? Natuurlijk. Als je de zienlijke dingen achter je gelaten hebt, dan kom je vervolgens bij de onzienlijke dingen waarin je binnentreedt. Zo is dat. Met de poort doorgegaan, je gaat dan de deur binnen. Wij aanmerken immers de dingen die we niet zien, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, 2 Korinthe 4, maar de dingen die men niet ziet, dat is de 5 dus, die zijn eeuwig. Dus we gaan daar naar binnen en wat zien we daar? Vier pilaren met daaraan een voorhangsel. En voelt u hoe onlogisch dat is? Dat klopt iets niet dan. Maar het klopt ook niet. Die vier pilaren staan er nog wel, maar het voorhangsel is er niet meer. Die vier pilaren staan er zuiver als herinnering aan wat geweest is, want het voorhangsel is eigenlijk weg. Nou, het is er nog wel, natuurlijk, gescheurd, maar de bedoeling is dat we daar dingen zien die spreken over wat in het verleden tot stand gekomen is. We zijn de vier al gepasseerd. En als we dus de tabernakel binnengaan, of het heiligdom binnengaan nu, via de vijf en via de weg van genade en geloof, want daar staat het natuurlijk allemaal voor, dan blijkt daar binnen geen voorhangsel meer te zijn. Dat is er niet meer. Want dat voorhangsel met die vier pilaren, dat hoort er ook eigenlijk niet. Ik hoop dat u nou goed uw best doet om te begrijpen wat ik zeg. Het hoort er eigenlijk niet. Sommigen hebben dat in het verleden ook onlogisch gevonden. De verklaarders die komen altijd in de problemen ook bij het verklaren van deze dingen. Je komt door de vier en daarna door de vijf. Dat is logisch. Ongeacht welke betekenis je eraan geeft, is tenminste logisch. Eerst door vier, dan door vijf. Maar daarna weer door vier, dat is volkomen inconsequent. Maar dat klopt ook omdat de hele bouw van de tabernakel een uitdrukking geeft, niet aan het oude verbond en daarna het nieuwe, en ook drukt er niet uit hoe men van het oude verbond naar het nieuwe komt, maar de hele tabernakel is in zijn geheel een uitbeelding van het nieuwe verbond in onze dagen van het verborgen koninkrijk. Het is het nieuwe verbond. Het is dus het koninkrijk. Ik zei verborgen koninkrijk, omdat het geopenbaarde natuurlijk uitgedrukt wordt in de tempel, die later deze tabernakel zou vervangen. Zolang het de tabernakel is en in de woestijn gebruikt wordt, is het natuurlijk het verborgen koninkrijk. Maar dat is het. Het is het koninkrijk. Het is dus het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En alleen het was in Israël in gebruik in de dagen van ouds, als uitbeelding van dat wat komen zou. Maar niet een onderdeel van die tabernakel spreekt over wat komen zou. Alles spreekt over wat komen zou. En zo is het met het hele oude verbond. Het hele oude verbond spreekt over wat komen zou. Dat is trouwens wat staat in het eerste vers van Hebreeën 10. Het hele oude verbond spreekt over wat komen zou. En het punt is dat als het aanbreekt en als men dus door die poort naar binnen gaat, dan mag je aannemen dat je niet meer ooit nog eens een keer door zo'n poort van vier pilaren heen gaat. En zo is het dus ook, want het voorhangsel is inmiddels weg. Het zou nog moeten worden weggenomen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, misschien is het dan nog duidelijker, of misschien wordt het dan eindelijk duidelijk, hè? Voor de Israëliet moet al die tijd duidelijk geweest zijn, een Israëliet, een priester die binnenkwam, moet al die tijd duidelijk geweest zijn, hier binnen zie ik wel vier pilaren met het voorhangsel, maar wanneer halen ze dat nou eens weg? Het zou moeten verdwijnen. Het moet verdwijnen. Dat is trouwens zonder meer duidelijk. Want dat blijkt uit het verschijnsel dat men er niet binnen mocht. Daar was wat, maar niemand mocht erin. Wat voor zin heeft het dan? Nou, niks natuurlijk. Maar het was daar zo. En het voorhangsel hangend aan die vier pilaren. Dat was daar en stond daar. Om aan te geven dat de situatie onder het oude verbond nog niet voltooid was. Het wachten op de toekomst. Want de hele tabernakel werd op deze wijze eigenlijk beheerst. Door dat mysterieuze vertrek. Helemaal in het midden. Die kubus van 10 bij 10 bij 10 ellen. Kortom, het heilige der heiligen. Waar iets was. Het allermooiste deel van de hele tabernakel. Maar men mocht het niet zien en men mocht er niet in. Dus was het wachten op het verdwijnen, beter het scheuren van het voorhangsel. Nou, dat is de gedachte. En in onze dagen is het dus eigenlijk zo dat dat voorhangsel verdwenen is. Wij kennen niet meer twee heiligdommen, wij kennen er maar één. Er mankeert verder niks, alles is er nog. Het heilige is niet afgebroken, dat zou je ook kunnen bedenken, hè? Stel nou, maar laten we even de gedachte oppakken uit Hebreeën 9, waar staat dat het heilige een uitbeelding is van de tijd waarin de Israëlieten leefden. Het heilige apart. Dat bestaat dus nu niet meer, maar het was het toen wel. Maar daarvan staat van die eerste tabernakel die nog stand had toen, uit vers 8, staat in vers 9 dat hij een afbeelding was voor die tegenwoordige tijd, dat is dus de toenmalige tijd, hè. Het was een afbeelding van die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Kortom, het heilige met daarin de tafel en de kandelaar en het reukofferaltaar beelden uit het oude verbond. Meer niet. Maar tevens beeld het uit dat het onvoltooid is, onvolledig is. Al die dingen wijzen namelijk door, als vanzelf, naar het voorhangsel en wat daarachter zit. Maar het was nog afgesloten. Nou, als nou het heilige, volgens vers 9 van Hebreeën 9, een uitbeelding is van het oude verbond, dan had de overgang van het oude naar het nieuwe ook uitgebeeld kunnen worden door de voorste helft van de tabernakel gewoon te verwijderen. Dan haal je toch het heilige weg. Als het heilige het oude verbond is en het oude verbond wordt weggedaan of vervuld of iets dergelijks, dan haal je toch gewoon het heilige weg. Toch? Dat is toch duidelijk? Maar zo gebeurde het niet. Het bleef staan. In plaats daarvan werd de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen weggenomen. Dat betekent niet dat nu zowel het oude als het nieuwe verbond in werking zijn. Omdat alleen maar het heilige het oude verbond voorstelt en het heilige der heiligen het nieuwe. Nee, integendeel, hier staat immers in vers 8 uitdrukkelijk, en nou begrijp je ook waarom het er zo uitdrukkelijk staat, dat het eerste heiligdom stand had zolang de voorhang er hing. Maar toen de voorhang scheurde, betekende dat dus dat het heilige niet meer stond, of niet meer bestond. En dus betekent het dat het heilige der heiligen nu uitgebreid was. En dat de dingen van het heilige getrokken waren bij het heilige der heiligen. Oftewel, het oude verbond, of de inzetting van het oude verbond, bleken vervolgens onderdeel uit te maken, op een bijzondere wijze natuurlijk, van het nieuwe verbond. Inmiddels was het dus zo, dat al die dingen die zoveel aandacht vroegen in het heilige, die worden in de schaduw geplaatst, als het ware, bij de heerlijkheid van de ark des verbonds. Daar gaat het om. Dat is het mooiste stuk, veruit. En dat vroeg alle aandacht. En alle dingen van het oude verbond worden, schijnen helemaal niet meer zo heerlijk te zijn als ze oorspronkelijk waren, omdat ze nu nog slechts doorverwijzen naar het nieuwe. En het nieuwe is inmiddels in al zijn heerlijkheid geopenbaard. En ik durf dat zo te zeggen, omdat het letterlijk, maar nog veel sterker zo, staat in 2 Korinthe 3. Want daar staat, het oude verbond was in heerlijkheid hoor, jazeker. Maar als je de heerlijkheid van het nieuwe verbond ernaast zet, dan merk je de heerlijkheid van het oude verbond helemaal niet meer op. Dat staat daar. Ik ga het niet lezen, want dan moet je dat moeilijke Nederlands uitleggen, dus dat doe ik maar niet. Maar het staat daar echt. Er staat zoveel als, een zaklamp is heel handig in het donker, maar als de zon opgaat kun je die zaklamp wel uitdoen of aanlaten, maar dat valt toch niet meer op. Want dat ding geeft wel licht, veel licht als het donker was. En die geeft nog net zoveel licht, technisch gesproken, als de zon opgaat. Maar je hebt er niks meer aan. Het heeft geen functie meer. Er is al licht genoeg. En dat kleine beetje licht, dat zien we verder niet meer. Nou, dat is de gedachte. Want het oude verbond spreekt over het nieuwe. En deze dingen zijn helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Wij praten nou al een week en langer dus over oud-testamentische dingen. En wij betrekken ze bij het nieuwe verbond. Nou, dat is het maar. En al onze overlegging gaat er steeds om de weg naar het binnenste heiligdom, de ark des verbonds, de troon der genade en wat dies meer zei. En toch praten we over de dingen van de voorhof en de dingen in het heilige enzovoorts. Maar ze hebben in ons denken en in wat ons geopenbaard is via het woord een plaats gekregen in het nieuwe. En dat is waar het om gaat. En zo spreekt het hele oude verbond over het nieuwe. Ik weet niet of de spreuk helemaal precies herhalen kan, maar de uitspraak was, dat komt in ieder geval op neer, dat het oude verbond, of dus wel het oude testament, pas begrepen wordt. Spreek ook gezien hebben dat de tafel, de toonbroden en de kandelaar, de menorah, zowel als het reukofferaltaar, direct verband houden met de ark des verbonds. En zo worden ze ook beschreven, in verband met de ark des verbonds. En dat geldt in mindere mate, maar wel zeker ook voor het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat, wat zich buiten in de voorhof bevindt. Nou, hoe dat ook zij, het is één geheel geworden. De enige scheiding, de enige afscheiding die overblijft, is de afscheiding tussen de voorhof en de eigenlijke tabernakel. En de voorhof is te beschouwen als buiten ten opzichte van de tabernakel zelf, heilig en heilig en heilig, in één zal ik dan maar zeggen, die namelijk binnen is. Daar gaat het om. En de zaak is dan dat de mens tot geloof zou moeten komen. Zou de poort binnen moeten gaan. Dan is hij in de voorhof. Maar daarna zou hij, dat is door de vier heen dus. Maar daarna zou hij ook verder moeten gaan. Via het brandofferaltaar en het wasvat. En door de vijf heen gaan. Door de vijf pilaren. En zo het heiligdom binnentreden. En dan staat hij meteen voor het aangezicht Gods. En dan kijkt hij meteen op het verzoendeksel en dadelijk des verbonds enzovoorts. Dat is de gedachte. Ik heb van de week gezegd, ik zal het even heel kort herhalen, de pilaren die aan de buitenkant te zien zijn, dat wil zeggen de pilaren rond de voorhof en de pilaren bij de deur, dus de ingang tot de tabernakel, die staan op koperen voeten, hè, staan op koperen voeten. En de top van de pilaren van de voorhof, dat kunt u zien, die is zilver. Het is dus koperen voeten, koperen pilaren en dan zilver. Maar daarna blijkt het zo te zijn als men binnenkomt, dat daar alles wat daar binnen staat, staat niet op koper, maar staat op zilver en is van goud. In principe is zo, laat ik het één keer goed zeggen, de pilaren van de voorhof zijn koper en staan op koper, maar de koppen, de bovenkant is van zilver en de onderlinge verbindingstuk aan de bovenkant is van zilver. Dus staat op koper, maar het lijkt tot zilver. Maar als je binnen bent en je ziet de planken staan en de pilaren van het voorhangsel enzovoorts, dan staan die op zilver en ze zijn van goud. Dat is een hele fase verder. Buiten dus van koper naar zilver, binnen van zilver naar goud. En dat is het verhaal. Zo vind je dus twee fasen in het verhaal van de tabernakel. De buitenkant is kan die zich min of meer naar buiten en dus naar de wereld toont. Dat is dat de dingen gebaseerd worden op koper. En koper staat voor verzoening. In de voorhof staan er ook uitsluitend koperen voorwerpen. Spreekt ook over verzoening of reiniging, heiliging. Spreekt over onreinheid die moet worden weggenomen in elk geval. Daarop wordt gebouwd. En het leidt tot zilver. En zilver spreekt niet over verzoening of reiniging of heiliging. Maar spreekt over verlossing. Bevrijding, dat men vrij gekocht wordt, dat namelijk zilver, oftewel geld, want dat is hetzelfde, betaald wordt om niet alleen om de gelovige te reinigen van zijn zonde en van zijn schuld, maar om hem in de vrijheid te plaatsen, niet meer onder de wet, maar onder de genade, niet meer als slaaf van de zonde, maar als dienstknecht der gerechtigheid enzovoorts. Dat is zilver en daar leidt het verhaal toe. Maar als men daarna de weg vervolgt en leeft vanuit de vergeving van zonde, en men gaat dus de vijf pilaren door en komt binnen. Dan zal blijken dat daar vrijheid de basis is waarop het heiligdom gebouwd is. Dat wil zeggen, het staat helemaal op zilveren voeten. Alles bij elkaar, precies geteld, 100 zilveren voeten. Als men echt binnen is, dan blijkt alles te rusten op die 100. 100 zilveren voeten. Maar die 100 zilveren voeten staan een uitbeelding van het feit dat de gelovige niet alleen gereinigd is van zijn zonde, want dat beeldt het koper uit, maar dat hij in de vrijheid geplaatst is. En in die vrijheid en op die vrijheid staat hij gelaten. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En op die vrijheid wordt het hele huis van goud vervolgens gebaseerd. Met de gouden bedden, althans hout met goud overtrokken, en ook de gouden pilaren op dezelfde manier, staan inderdaad op die zilveren voeten en zijn het eigenlijke bouwwerk, want de rest is alleen de omtuiging, is de buitenkant ervan. Maar het eigenlijke bouwwerk, wat naar buiten dus eigenlijk ook helemaal niet gezien kan worden, staat voor puur de geestelijke dingen. Goud. Maar dat gouden bouwwerk wordt geplaatst op de basis van de verlossing, de bevrijding bedoel ik dus, die er is in Christus. Het staat over de prijs die hij betaald heeft om ons te verlossen uit een wereld waar wij in slavernij waren. Dat is de gedachte. En dat zijn dus twee fasen. Diezelfde twee fasen komen we ook in de Hebreeënbrief tegen, omdat daar gesproken wordt over melk en vaste spijs. Ik noem het maar even. Dat vinden we namelijk aan het eind van hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6... Want het moet duidelijk zijn dat de melk een uitbeelding is weliswaar voor heilswaarheden, voor zegeningen. Maar het zijn die zegeningen die verband houden rechtstreeks met de verlossing. Of nee, dan zeg ik het verkeerd. Rechtstreeks verband houden met de reiniging, de heiliging, de verzoening van de zondaar. Het zijn de dingen die spreken over de zondaar en dan over hoe die zondaar gerechtvaardigd wordt voor God. Het zijn de meest eenvoudige dingen. Het zijn de meest eenvoudige waarheden van het evangelie. En ze worden in Hebreeën 6 zelfs opgezond. Welke dingen daaronder vallen. Wat behoort tot die melk? Het zijn de eerste beginselen, zegt Petrus. Maar Paulus zegt het ook in Hebreeën. Het zijn de eerste beginselen van de leer van Christus. Het zijn niet de hoogste waarheden. Het begint erbij. Zoals de baby begint met melk. Dat is waar hij eerst mee gevoed moet worden. Korte tijd. Tot hij komt bij de 5. Dat is moeilijk om allemaal uit te leggen, hè. Maar hij komt bij de 5, want dames, schrikt u alstublieft niet. Maar in de Bijbel is de gedachte dat het kind pas gespeend wordt. En dus geen moedermelk meer krijgt als het 5 jaar is. Dus dat duurt nogal even, hè. Ik zeg er weer een, ik kan wel janken, geloof ik, hè. Nou goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval 5 jaar. Wij vinden die leeftijd tenminste bij de spening van Isaac. U vindt het waarschijnlijk niet omdat het uitgerekend dient te worden, die leeftijd. Maar je kunt dat terugvinden. Maar bij de 5, daar gaat het kind van de melk af en krijgt het nog uitsluitend vaste spijs. Waarbij we bij melk natuurlijk niet denken aan koeienmelk, maar aan moedermelk. Vanzelfsprekend. En dat geldt dan voor de rest van het leven, dat het vaste spijs krijgt, dat kind. Nou, die melk hoort bij de waarheid van tevoren. Melk heeft trouwens een getalswaarde van 40 en komt dus aardig overeen met de tijd in de woestijn. Het komt ook overeen met de 4 van de poort. Maar nou vertel ik het wat heel vlug natuurlijk, hè. Als het komt bij de 5, dan komen we bij de deur. Dat wil zeggen de 5 pilaren. Zeg maar de 5-jarige leeftijd van Isaac. En daar gaat men binnen. En daar is het nog vaste spijs. Dat klopt ook, want er staat meteen een tafel met brood. Als je binnenkomt rechts, weet je wel, hè? De tafel, de toonbrood. Nee, maar daar gaat het om. Vaste spijs is het dan meteen. En het verschil tussen melk en vaste spijs is het verschil tussen een pasgeboren kind van God, wel te verstaan, pasgeboren kinderkens, en degene die tot volwassenheid zijn gekomen. Het is ook het verschil tussen wereldgezindheid en een gezindheid na Christus. Het is dus het verschil tussen de natuurlijke, dan wel vleeselijke, of beter zielijke gelovigen uit 2 Korinthe 3 en de geestelijk ingestelde gelovigen. Het is dus het verschil tussen die gelovigen die met zichzelf bezig zijn en de gelovigen die bezig zijn met de dingen van Christus. Dat verschil is het. De ene categorie is buiten, in de voorhof. Dat heeft de Heer gebouwd, hoor. Dat is allemaal verkoper, jazeker, en zilver enzovoort. Dat heeft de Heer allemaal gebouwd. Dat is ook reiniging en heiliging. Het is ook de bedoeling dat we gereinigd en geheiligd worden. Dat is waar. Maar het is vervolgens de bedoeling dat nadat wij gereinigd en geheiligd zijn, naar binnen gaan. En wel zo snel mogelijk om in het huis zelf de heerlijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken. Want dat is de gedachte. En daartoe worden wij opgeroepen. Dat is de normale positie van de gelovigen in het huis. De prediking van het evangelie, daarmee kom ik terug bij Hebreeën 10. De prediking van het evangelie is dan ook niet een oproep om de voorhof binnen te gaan. Eventueel met de gedachte erachter, nou, als ze daar maar eenmaal zijn, dan zien we wel weer verder. Nee, het is een oproep om het heiligdom binnen te gaan. En die weg leidt via de poort en de deur, via de 4 en de 5, zal ik maar zeggen. De 4 achterlaten en de 5 binnen gaan, zo ligt het ongeveer. Dat is de oproep. En die oproep om tot geloof te komen en dus te naderen, niet in de voorhof tot het altaar, maar tot de Ark des Verbonds. Die oproep is de oproep van Hebreeën 10. Daar wordt het hele verhaal dus samengevat. En dan staat er heel zwart-wit. Je kunt maar kiezen. Je gaat of naar binnen tot de Ark des Verbonds en de troon der genade. Of je gaat helemaal niet naar binnen. Maar als je niet naar binnen gaat, loopt het slecht met je af. Dus dat veel keus hebben wij niet. Ja. Want dat staat hier. Hebreeën 10 ben ik dan terug. Daar staat namelijk, laten we ingaan, die vers zijn levende weg. En dan vers 21 staat, en terwijl wij hebben een grote priester, dat is de vertaling van een van de termen voor hoge priester. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, tot wat? Tot de troon der genade, zegt Hebreeën 4. of in het algemeen tot de ark des verbonds, dus tot de Heer bij de cherubim, is de bedoeling. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten en dus gewetens gereinigd zijn, dat staat er ook, hè? Er staat onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Want het wassen van het lichaam van de priesters daarbuiten bij het wasvat is de uitbeelding van de reiniging van de gelovigen, opdat hij daarna het heiligdom zou betreden. Dat was het verhaal. De priester kwam langs de brandofferaltaar, maar voordat hij als priester dienst kon doen, moest hij bij het wasvat gereinigd worden. En daarna kon hij verder gaan om in het heilige de Heer te dienen. En dat is precies wat wij doen, wij namelijk die bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Als die reiniging heeft plaatsgehad, als het koper zijn functie vervuld heeft, zal ik maar zeggen, is het de bedoeling dat we inderdaad binnengaan, die vijf pilaren door en dan meteen ons bevinden in het heiligdom, waar zich dus inmiddels vijf voorwerpen bevinden, allemaal van goud. Vier moet ik zeggen. De drie uit het heilige en de ene uit het heilige der heiligen. Er zijn nog een paar dingen meer, maar die hoef ik niet apart te bespreken. Dat doet de Bijbel ook niet. Hoe het ook zij, de bedoeling is dat men gereinigd, als gereinigden zou binnengaan. En dan staat het nog een keer. Eerst stond er, laat ons ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Vers 19. Toen stond er in vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig en dus een gelovig hart. Een hart waar de waarheid in is, hè? Dat is een gelovig hart. En toen nog een keer in vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden, bewaren, vasthouden. Dat is ook een uitspraak die al eerder toegelicht is. Het vasthouden van deze belijdenis. En er staat er nog een. Er staat, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en de goede werken. Dat wil zeggen dat we ook elkaar zouden aansporen om het heiligdom binnen te gaan. Let wel, vanuit de woestijn. Hè? Binnen gaan in het heiligdom. En dan staat er het nog een keer in vers 25. En helaas is men gewoonlijk daar de draad volkomen kwijtgeraakt. Maar dan staat het nog een keer. Er staat, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Er stond dus drie keer. Laten we bij elkaar komen. Maar kijk, als u van het noorden uit de woestijn komt en ik van het westen en iemand anders nog eens van het zuiden en het oosten komt, misschien ook nog eens iemand. En we gaan allemaal het heiligdom binnen, dan ontmoeten we daar elkaar. Ontmoeten we vol vreugde elkaar, hebben wij van de week een keer gezongen. He? In het heiligdom. Ja, dat is onze onderlinge bijeenkomst. En wij komen daar onderling bijeen, omdat we inderdaad komen bij de Heer en hem daar ontmoeten. Wij ontmoeten elkaar bij hem. En dat is wat hier staat. Laat ons die bijeenkomst niet nalaten. Wil dus zeggen, laat ons doen wat nou al drie keer hiervoor in die paar versen gezegd is. Laat ons het heiligdom binnengaan. Die onderlinge bijeenkomst is dat hoor. Er is ook een wat technischer bewijs voor. Want je kunt natuurlijk ook zeggen dat dit woord wat hier vertaald is met onderlinge bijeenkomst, dat wordt ook nog maar één keer elders gebruikt. In het hele Nieuwe Testament, de hele Bijbel dus, dat is in 2 Thessalonicenzen 2, waar het vertaald is met toevergadering tot, of toevergadering. En daar gaat het over onze toevergadering tot hem, en het leidt geen twijfel dat daarover hetzelfde gesproken wordt, maar nou wordt die moeilijk hoor, nou wordt die echt moeilijk. Het leidt geen twijfel dat daarover hetzelfde gesproken wordt, want in de Thessalonicense brieven, u draait het bandje straks terug en nog een keer langs, laat u langskomen. Hè. In de Thessalonicense brieven wordt gesproken over de heiligmaking van de gelovigen, best onderwerp. En heiligmaking wil zeggen dat men met God verbonden wordt, heel wordt met hem. In de praktijk kan dat heel goed vergeleken worden met het ingaan in het heiligdom. Natuurlijk, zo word je toch geheiligd. Men gaat zo het heiligdom binnen. En de climax, het hoogtepunt van die heiliging, is dan de opname van de gemeente, waarbij alle gelovigen van onze bedeling, zelfs lichamelijk, nou in een nieuw lichaam, maar zelfs lichamelijk tot hem verzameld zullen worden. En dat is waar het om gaat in 2 Thessalonicenzen 2. Onze toevergadering tot hem is dan dus de opname van de gemeente, zeggen wij, maar het is beter om te zeggen dat het gaat om de verzameling van de gelovigen tot God. Met een beetje de nadruk daar op de climax daarvan, namelijk dat we ook lichamelijk voor de Heer zullen staan in de toekomst. Nou, diezelfde uitdrukking wordt hier gebruikt in Hebreeën 10. En onze onderlinge bijeenkomst is dus gewoon onze verzameling tot hem, onze toevergadering tot hem. Als je nou dezelfde term als uit 2 Thessalonicenzen 2 gebruikt, is er niks aan de hand. Laat ons onze toevergadering tot hem dus niet nalaten. Dan gaat het niet speciaal om de opname van de gemeente, maar het gaat om het ingaan in het heiligdom. Dat betekent het namelijk. En de opname van de gemeente is feitelijk de letterlijke voltooiing daarvan. Maar begrijpt u me goed, als wij niet eerst die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Kortom, als wij eerst ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse levende weg. Kijk, als wij dat niet doen, dan zullen wij ook niet opgenomen worden. En als we wel ingaan in het heiligdom op de manier die hier beschreven staat, die verse levende weg, zullen we ook deel hebben aan de opname van de gemeente, want het hoort daarbij. Het is gewoon één geheel. En wat God samengevoegd heeft, dat weet u, hè? Nou, deze dingen bijvoorbeeld. Dat is gewoon één geheel, die moet je niet van elkaar scheiden. Het gaat niet om apart de geestelijke waren, de dingen. En daarna apart de toepassing daarvan op het lichaam of iets dergelijks. Nee, het is één geheel. Zoals de mens één is. Het hoogtepunt van de heiligmaking, zoals beschreven en aangemoedigd in Thessalonicenzen, is dus de voltooiing daarvan, namelijk bij de opname van de gemeente. Maar onze toevergadering tot hem is niks anders dan onze verzameling uit de woestijn het heiligdom binnen. En dat is wat we niet zouden moeten nalaten. En dat betekent dus gewoon dat dit onderling bijeenkomen in feite dus helemaal niks anders is dan geloven. Want hoe ga je de hemel dan binnen? Hoe krijg je deel aan het nieuwe verbond? En de hemelse betekenis daarvan, door geloof. Er stond er ook hoor, want er stond toch, laat ons die belijdenis, die onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat zijn toch woorden die we vasthouden, dat het ons gezegd is, dat wat we geloven. Een belijdenis vasthouden is gewoon geloven hoor, of blijven geloven zo je wilt. Maar dat is de gedachte. De oproep tot die onderlinge bijeenkomst is een oproep om te geloven. En die oproep wordt de hele brief lang al gedaan, eigenlijk vanaf het eerste hoofdstuk, maar meer speciaal vanaf hoofdstuk 3 van Hebreeën. Want daar staat, die kinderen Israëls waren wel in de woestijn, maar ze kwamen alleen in Kanaan als ze geloofden en anders niet. Nou, dat is de gedachte. Zo gaan wij in het heiligdom door geloof. En wij zouden die onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten. Wij zouden dus moeten geloven, niet alleen in de zin van dat we de poort doorgaan en dan in het vooraf zijn. Maar we zouden moeten geloven. Waar geloven we eigenlijk in dan? We geloven erin dat onze hoge priester voor ons uit en als onze vertegenwoordiger niet de vooraf is ingegaan. Ja, hij is wel de voorhoofd ingegaan, dat geloven we ook, maar dat is niet de inhoud van ons geloof. Goed dan. We geloven dus dat hij zichzelf geofferd heeft op het brandofferaltaar. Klopt dus ook niet. Dat is wel waar. En we geloven dat ook. Maar dat is niet de inhoud van ons geloof. Het is meer dan dat. Het is namelijk dat wij geloven dat de Heer Jezus ons voorgegaan is tot op het verzoendeksel op de ark des verbonds tussen de cherubim. Dus wij geloven dat de Heer Jezus inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Dat is wat wij geloven. En daarheen naderen wij. En dan moet je niet onderweg stoppen en zeggen, nou, ik ben nou de deur binnen, dan moet ik maar eens een poosje rusten. Of de rest zie ik niet zitten, voor mij hoeft het niet. Of het lijkt mij te benauwd binnen, want er stinkt er nog naar wierook ook. Nou, daar ben je dan maar aan. Nee, dat meen ik vrij serieus allemaal. Ja, ik zeg het wat raar misschien. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Het zal er best wat rare lucht gehangen hebben. Wel best benauwd geweest zijn, maar dat kun je wel aan wennen ook. Nou, dat was in ieder geval de bedoeling. En daartoe wordt men opgeroepen. Niet een fase van de weg, maar wordt opgeroepen die weg te gaan en zichzelf te stellen voor de Heer. U zegt, maar dat kan toch niet in één klap? Nee, maar daarom staan er ook die verschillende dingen. Het gaat niet in één keer. Je kunt niet met één stap en dan ineens voor het verzoendeksel staan, zal ik maar zeggen. Dat is waar. Het kost wel enige moeite. Maar je zal toch die eerste stap wel moeten doen. En die deur doorgaan en dan naar het brandofferaltaar en zo verder. Precies op de wijze die wij van de week ook besproken en geïllustreerd hebben. Maar de oproep is niet te komen tot één van deze dingen. De oproep is te komen tot het binnenste heiligdom zelf, tot de troon der genade. Want daar ontvangen wij barmhartigheid. Weet u nog, er waren in Galatië, oftewel Gallië, waren er gelovigen. Die waren, ja, dat waren wel gelovigen, maar die waren nooit gekomen tot het zilver. Dat weet u toch, hè? Nou, misschien nog net het zilver van de toppen van de pilaren aan het voorhof, maar niet tot het zilver als voet van die gouden bedderen en pilaren die er binnen stonden. Want ze waren niet vrij. En toen zei de Heer tegen ze, via de apostel Paulus, hij zegt, als je niet vrij bent, dan is Christus u geen nut. Als je blijft bij die dingen die buiten zijn, dan is Christus u geen nut. Gij zijt van de genade vervallen. Dat wil niet zeggen dat ze niet behouden waren, maar het betekende wel dat ze niet als bevrijd in Christus leefden. Integendeel, ze leefden als slaven van de wet. En zo staat het er ook, en een van de laatste woorden, nou in ieder geval in Galaten 4, die zijn dan dat degene die onder de wet leeft en degene die in slavernij is, die erft niet. Men moet naar het zilver. Koper is dan alleen niet genoeg. De bedoeling is dat we bevrijd worden in de vrijheid en staan en op die vrijheid staan die de Heer ons geschonken heeft. Nou, dat is de oproep om te geloven, om vanuit de woestijn naar binnen te gaan. En als we dat dan niet doen, als we nou niet samenkomen, kortom, als we niet naderen tot de troon der genade, kortom, wij laten onze onderlinge bijeenkomst na. Wat dan? Nou, staat de volgende vers, hè? In Hebreeën 10. Want er staat in vers 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dan vers 26, want zo wij willen zondigen, dat wil zeggen, zo wij bewust die onderlinge bijeenkomst nalaten, kortom, zo wij bewust niet geloven en niet willen leven uit wat de Heer, de mens, de zondaar aanbiedt, aan koper en zilver en goud dus, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, en die hebt u allemaal ontvangen, dus daar kunnen we nou, hoeven niet meer over te discussiëren, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat betekent gewoon, dat slachtoffer voor de zonde, dat is de eerste fase waarmee je te maken krijgt. Dat is dat brandofferaltaar bijvoorbeeld. Nou ga je niet naar binnen, kom je niet bij het brandofferaltaar. Nou, ergens anders is er geen altaar. Er is geen ander offer dan dat. Er is geen andere weg. En dat is wat hier staat. Je hebt dus eigenlijk geen keus. Het is of dit, of niks. En dat staat er ook, want er staat, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En wat hou je dan dus wel over? Het leven in de woestijn. En dat brengt alleen maar hittige toorn, oordeel en hitte des vuurs enzovoorts. Dan word je beschouwd als tegenstander. Dat staat er ook, hè? Want de verwachting is dan een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Maar vergis je niet, als je dit terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan staat er voor tegenstander, staat er Satan. En voor tegenstanders staat dan Satans. Dat zijn diegenen die de kennis der waarheid ontvangen hebben en afwijzen. Zij die de tabernakel kennen, die weten dat hij er staat. En die zelf buiten staan en zeggen, nou, die bijeenkomst, dat zie ik niet zo zitten. En die dan vrome verhalen bij hebben ook, want die zeggen, ja, maar je mag niet naderen tot het verzoendeksel. Dus ik blijf maar ver uit de buurt. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdel gebruiken, dus gebruiken we maar helemaal niet. Je mag niet tot het ark des verbonds, laten we dus maar helemaal zelfs de voorhof maar niet binnengaan. Een stuk soort gedachten bestaan. Dat is ongeveer het toppunt van vroomheid, denk ik wel eens. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar anders vergeet u dat maar. Maar uit vrome overwegingen gaat men niet binnen. Maar wat er overblijft is inderdaad een God, een levende God, waarvan gezegd wordt in vers 31, het is vreselijk om te vallen in de handen van die levende God. We moeten eens kijken hoeveel teksten hier besteed worden aan de beschrijving van het oordeel wat dan komt. Vanaf vers 27 is dat dus, hè. Nog sterke waarschuwing, denk erom, er is niks anders. Het is of het heiligdom binnen en dan tot aan het verzoendeksel, of helemaal niet, maar dan kom je in het oordeel. Nou. Dus, en dan maken we een sprong, dus komen wij terecht bij vers 35, waar staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is niet de vrijmoedigheid om in het openbaar een gebed uit te spreken of zoiets, maar dat is de vrijmoedigheid om tot God te naderen. En er zijn heel wat overigens tamelijk religieuze, godsdienstige mensen die die vrijmoedigheid wegwerpen. Die zeggen, ja, ik geloof ook dat die God daar is. Ik geloof ook dat het de God is van de Bijbel. Ik geloof ook dat hij zijn zoon gegeven heeft tot een rantsoen voor velen en dat soort dingen meer. Maar die weigeren om naar hem toe te gaan en die dus hun vrijmoedigheid wegwerpen. Die niet de vrijmoedigheid nemen om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, maar die vrijmoedigheid werpen ze weg. Sterker nog, het komt zelfs voor dat als iemand toch die vrijmoedigheid heeft, dat hij dan door anderen juist daarin bekritiseerd wordt. En dat zijn eigen geestelijke lijst, die de voorgangers of oudsten of hoe dat maar heet, zijn die hem van die weg tegenhouden of terughouden. Dat komt allemaal voor. En vandaar deze oproep, werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Laat die mensen maar praten die het anders denken. Hier staat het, dat ze met vrijmoedigheid zullen ingaan tot het aangezicht des Heren. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, want de beloning zal groot zijn, staat er. Welke een grote vergelding des loons heeft. Want die vergelding des loons komt ook, want dan staat er in vers 37, want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Waarmee maar weer gezegd is, dat het hele beeld van de tabernakel, de hele betekenis van de tabernakel, verband houdt met aan de ene kant dat de Heer Jezus het heiligdom is binnengegaan en dus is er die weg open door het voorhangsel. Dat is de ene kant, die van ons uitgezien in het verleden ligt. En aan de andere kant vinden wij een vermelding van de wederkomst van Christus. Dat ligt in de toekomst. En daar ziet men naar uit en daar is meteen mee bepaald dat de hele betekenis van de tabernakel dus inderdaad valt in de dagen van onze bedeling. Waarbij de Heer stierf en uit de dood opstond en gezeten is aan de rechterhand Gods in het binnenste heiligdom. Maar waarbij wij tevens uitzien naar zijn toekomst. Want hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. En zo zie je meteen dat het toch uiteindelijk leidt, ook dit hoofdstuk, tot de opname van de gemeente, waarbij wij inderdaad ook lichamelijk het heiligdom zouden binnengaan. En ik heb u al gezegd, die vier pilaren staan er nog steeds. En het gescheurde voorhangsel is er ook nog steeds. Het spreekt in de eerste plaats over wat in het verleden gebeurd is door de dood van de Heer Jezus, waarna hij immers opstond en het heiligdom binnenging. Maar wat ons betreft spreekt het ook over ons, want het spreekt over de opname van de gemeente. Toegepast op Christus wil zeggen dat we in geestelijke zin achter hem aan het heiligdom kunnen binnengaan. Nu, gewoon door geloof. Maar toegepast op ons spreekt het ons over het moment waarop wij inderdaad dat binnenste heiligdom, die onzienlijke wereld, zullen betreden en ook lichamelijk zullen staan voor het aangezicht des Heren en zijn heerlijkheid ook lichamelijk zullen aanschouwen, zoals uitgebeeld in de cherubim op het verzoendeksel. En het scheuren van het voorhangsel is dan niet alleen een beeld van de dood van de Heer Jezus, het afleggen van de oude mens van de Heer Jezus, maar is dan op ons toegepast een beeld van de opname van de gemeente. Wanneer wij zullen binnengaan in dat heiligdom, en dan heb je het weer. Nou praten we over twee toepassingen, één op Christus en één op ons, maar dat moet u eigenlijk weer een beetje vergeten, omdat het één en hetzelfde beginsel is. De Heer is het hoofd van de gemeente en als hoofd en dus als lid van de gemeente legde hij zijn oude mens af, ook lichamelijk, en is gesteld voor het aangezicht des Heren. Dat is wat met ons ook gebeurt. We leggen de oude mens af, in de toekomst ook lichamelijk, om te staan voor het aangezicht des Heren. En ik ga hier tamelijk uitgebreid op in, omdat hier in vers 37 natuurlijk gesproken wordt over de dag die in vers 25 genoemd werd. Want daar staat, vers 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, aansporen betekent dat, zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? Nou, niet de zondag hoor. Nee, de dag van de opname van de gemeente. De dag waarop we werkelijk, ook lichamelijk, verzameld worden tot de Heer. De dag van onze toevergadering tot hem, zoals bedoeld ook in 1 of in 2 Thessalonicenzen 2, dat ik zojuist al heb aangehaald. Die gedachte is dat. En naarmate die dag nadert, naarmate deze bedeling die beheerst wordt door genade, omdat de deur nou eenmaal aan 5 pilaren hangt, hè, naarmate deze bedeling zijn eind nadert, sporen wij elkaar steeds meer aan, omdat deze bedeling eindigt in de opname van de gemeente. Je zou dus kunnen zeggen, maar dat is een moeilijke die ik nou weer vertel, dat de heerschappij van de genade begonnen is toen we de 5 pilaren doorgingen en het heiligdom binnengingen. En dan naderen wij vervolgens tot die 4 pilaren die er eentje verder staan, waaraan het gescheurde voorhangsel hangt. En die hele, die weg die kan beschouwd worden als de tijd van onze bedeling. Dat begint met de heerschappij van de genade, want de deur spreekt wel degelijk ook over de heerschappij. Hè? Begint met de heerschappij van de genade, het eindigt met de opname van de gemeente, waarbij wij als gemeente het heiligdom zullen binnengaan. Maar hoe dat ook zij, je zou kunnen zeggen, wij bevinden zich in het deel wat eigenlijk van oorsprong het heilige heet, maar door de 4 pilaren heen zien wij wel degelijk de ark des verbonds. Wij zien uit tot voorbij de opname van de gemeente. Het is wel een feit wat ons zal overkomen, maar het hindert ons niet om toch Jezus te zien met eer en heerlijkheid gekroond, die in Gods rechterhand gezeten is. En ik had niet nalaten u dan toch nog voor te houden en 2 schriftplaatsen naast elkaar in het Oude Testament die over dezezelfde dingen spreken. Een beetje summier, maar ik geef ze alleen maar even ter illustratie. Want hierin, dat is in Psalm 26 en 27. Want hier in Hebreeën 10 wordt hoofdstuk besloten met te zeggen dat de rechtvaardige uit het geloof leeft. Niet dat hij door geloof tot leven komt, maar dat hij uit geloof leeft. Op de wijze die in hoofdstuk 11 van Hebreeën geïllustreerd wordt, want daar gaat het over al die heiligen die geleefd hebben uit geloof. En hun levenswandel wordt besproken. Nou, de bedoeling is dat wij, die het heiligdom zijn binnengegaan, ook zo leven zoals die gelovigen. Maar dat leven van die gelovigen wordt ook in het Oude Testament beschreven. En dan zijn we in Psalm 26 en 27. Want Psalm 26 houdt verband met de voorhof. En Psalm 27 houdt verband met het heiligdom. Niet het heilige. En daarna nog een psalm over het heilige der heiligen. Want dat is niet zo. Ook opmerkelijk. Maar in tegendeel, het is nog maar een tweedeling. Namelijk de voorhof en het heiligdom zelf. En zo hoort het natuurlijk ook. Want Psalm 26, daarin vinden we de gelovigen aan het woord. Wel in de eerste plaats de Heer Jezus natuurlijk. Maar verder, de gelovigen die zegt, doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw, ik geloof dus, ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, of beproef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen. De toetsen van nieren en hart heeft te maken bijvoorbeeld met het ontleden van het offerdier dat op het brandofferaltaar gebracht wordt. Waarbij de nieren en het hart een speciale plaats innemen, soms van elkaar gescheiden worden enzovoorts. Daar kan ik nou niet op ingaan, maar het gaat om het principe. Beproef mijn nieren en mijn hart, beschrijven dus van de dingen van het offerdier. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen, ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lege lieden. Ijdele lieden zijn lege lieden en lege lieden zijn lieden die het woord niet in zich hebben. Of de geest niet in zich hebben. Nee. Ik zit niet bij de ijdele lieden en met bedekte lieden zijn verduisterde lieden, die dus niks kunnen zien, die hebben schellen voor de ogen, zijn bedekte. En met bedekte lieden ga ik niet om, want de gelovige gaat om met andere gelovigen, is de gedachte. Bovendien is het natuurlijk opmerkelijk hoe deze woorden aangehaald zijn eigenlijk uit Psalm 1. Vers 1. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Ga gewoon verder, vers 5. Ik haat de vergadering der boosdoeners. Het zou ook uit Psalm 1 aangehaald kunnen zijn. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Maar gelukzalig die niet zit op een gestoelde spotters en weet je wel, die psalm is dat, psalm 1. Nou goed, maar want waar is deze psalmist, waar is deze gelovige dan wel? Wel heel eenvoudig, in het voorhof en dus afgezonderd van de wereld. Niet in de woestijn, maar in het voorhof. Dus een vergadering niet van goddelozen, maar het is de plaats waar het volk van God vergadert. Het heet niet voor niks de tent der samenkomst, de tabernakel. En de afzondering van die eerste versen spreekt dus over de Israëliet die de afzondering van de voorhof gezocht heeft en in Gods voorhof dus verkeert. En wat doet hij dan? Juist zijn handen wassen in onschuld, staat er natuurlijk. Want wat doet men in de voorhof bij het wasvat? Handen en voeten wassen. Dat wordt hij dus ook genoemd. Ik was mijn handen in onschuld. Dat betekent niet dat ze gereinigd worden, maar dat betekent dat ze rein zijn. Het is de bevestiging van de reinheid die eenmalig tot stand gekomen is. Maar goed, lees maar verder. Ik was mijn handen in onschuld, dat spreekt over het wasvat. En ik ga rondom uw altaar, o heren. En het altaar is uiteraard het koperen brandofferaltaar. Dus u vindt hier het wasvat en het altaar eigenlijk in één adem genoemd. Althans, er wordt naar verwezen. Daar in de voorhof is de psalmist. Om te doen horen de stem des lofs. En om te vertellen al uw wonderen, want wat wordt er uitgebeeld bij het altaar en bij het wasvat? Wel, al die wonderen des Heren, die worden daar verteld. Het altaar spreekt ons over de wonderen des Heren, het wasvat uiteraard ook. En daar is de gelovige dus, spreekt daarover. En dan staat er, Heren, ik heb lief de woning van uw huis, dat betekent gewoon de woning, namelijk uw huis. Namelijk de plaats des tabernakels. Dus mocht het ons ontgaan zijn, dan worden we nu terugverwezen. Hij heeft het over de tabernakel. Ik heb lief die woning, uw huis, uw tabernakel. Die woning, dat huis, die tabernakel, die spreekt over uw eer, staat er. En dat de tabernakel een uitdrukking geeft aan de heerlijkheid en aan de eer van God, dat lijkt me wel duidelijk. En dan staat er, raap mijn ziel niet weg met de zondaren, nog mijn leven met de mannen des bloeds. Want, wat ik al gezegd heb, staat hier dus ook, al wat in het voorhof is en wat ermee samenhangt, spreekt over de zondaar die gerechtvaardigd wordt. En de zondaar die ingaat in die voorhof en naar het brandofferaltaar en het wasvat, wel, die wordt inderdaad niet weggeraapt met de zondaren. Want hij is van de zondaren gescheiden, omdat hij zich bevindt in de voorhof. Dat is het verhaal. Nou. Dan komen we in Psalm 27, die spreekt niet over de voorhof, maar over de tabernakel zelf, en zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil. Ja, daar staat de kandelaar. Zie je wel? De Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer is mijn levenskracht. Dat kan de kandelaar zijn, dat kan ook de tafel der toonbroden zijn. Ik heb trouwens gezien dat die plaat die daarachter aan de wand hangt, de betekenis van de, tussen de ramen daar, ja, dat daar de betekenis van de tafel der toonbroden en de kandelaar met elkaar verwisseld is. Dus niet zo vreemd, want de betekenis komt tamelijk overeen, maar het is verwisseld. Want de tafel spreekt over gemeenschap en ook over leven natuurlijk. En de kandelaar spreekt over licht, maar ook over leven. Je moet ze alleen niet verwisselen natuurlijk, maar goed. Maar als hier staat, de Heer is mijn licht, dan spreekt het over de kandelaar. En de Heer is mijn levenskracht, spreekt het over het brood des levens, wat natuurlijk zich bevindt op de tafel der toonbroden. En dan staat er, als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen, de tegenstanders dus uit Hebreeën 10 zijn er dus ook, hè, om mijn vlees te eten stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Waarop? Op het licht wat er is in het heiligdom. Op de geest die in alle waarheid leidt. En die licht geeft op de positie van Christus en op de overwinning die wij dus in Christus hebben. Het zijn hele sterke woorden, want ze spreken over een grote overmacht die we als tegenstanders zouden kunnen hebben. Maar er staat, ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. En het hart is de zetel van het geloof immers. Maar ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Wel, van die oorlogen, van die strijden van het leger merk je niet zoveel als je binnen in de tabernakel bent, hoor. Dat is allemaal wat buiten gebeurt. Maar het kon eens doordringen, dat kan natuurlijk. Maar dan staat er, één ding, vers 4, heb ik van de Heere begeerd, dat ik zal zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Het gaat om het altijd zijn in het heiligdom. Te midden van de kandelaar, de tafel, het reukofferaltaar en natuurlijk de Ark des Verbonds. Dat is wat de psalmist en dus wat de gelovige van de Heer begeert. Om te wonen al de dagen mijns levens in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Want de lieflijkheid des Heeren, of eenvoudiger gezegd, de liefde van de Heer, wordt inderdaad in het huis des Heeren uitgebeeld. En met name in die tabernakel. Want waar spreekt liefde over? Wat is liefde? Zo doen we dan, hè? Wat is liefde? Gemeenschap, allemaal samen betekent dit. Ja. Liefde is gemeenschap. Nou, dat is wat daar in huis wordt uitgebeeld door alle voorwerpen die er staan. Ik heb u dat van de week ook voorgehouden. Samen wandelen in het licht hebben we gemeenschap met elkander. Eten van dezelfde tafel hebben we gemeenschap met elkander. Samen aan het altaar dezelfde Heer eerbewijzen met één mond, dan zingen we samen en hebben we gemeenschap met elkander. Toch? En zo komen we voor het aangezicht des Heren op de troon. Dus daar spreekt het over. En dan staat er dus ook dat dat huis spreekt over de lieflijkheid des Heren. Om die te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want het huis blijkt wel degelijk een tempel te zijn. Nou, dat is waar wij als gelovigen ons bevinden. En de normale bezigheid van de gelovigen is dus inderdaad deze bezigheid van het onderzoeken in zijn tempel. Bezig te zijn bijvoorbeeld met de bestudering van die tempel zelf, de tabernakel of zo. Maar het leidt ons natuurlijk door alle Bijbelse waarheden heen. Nou, dan staat er vers 5. Want hij verstopt, hij versteekt mij in zijn hut. Daar heb je het. Hij versteekt mij in zijn hut. Want versteken wil zeggen verstoppen of verbergen. Dus het gaat om verberging. En de hut spreekt sowieso over het verborgen koninkrijk. Dus beide termen spreken ons over de tegenwoordige bedeling. Hij verbergt mij in zijn schuilplaats eigenlijk. Hè? Ten dage des kwaads. Hij verbergt mij, nou staat het er letterlijk, in het verborgene, staat er weer letterlijk dus, in het verborgene van zijn tabernakel of tent in dit geval vertaald. Maar zo wordt het tabernakel ook genoemd, zijn tent. En dan staat er weliswaar verbergen, maar tegelijkertijd staat er, hij verhoogt mij op een rotssteen. Dat is een heel ander beeld, maar het neemt niet weg dat de positie in het heiligdom een positie is van verhoging. Omdat men daar is voor het aangezicht des Heren. Het is de hemelse positie immers, want het blijkt dat het heiligdom in tweede instantie een type is van de hemel zelf. En dan staat er vers 6, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen, de Heere. En dat spreekt over het gouden altaar. Over de aanbidding, over het eerbewijs wat gericht is op de Heer zelf. Want aanbidding is wat het gouden altaar uitbeeldt. U ziet, de hele tabernakel, of in ieder geval de onderdelen van de tabernakel, worden hier besproken in deze verse en meteen toegepast. En u hebt waarschijnlijk ook gemerkt dat Psalm 27 vers 4 hebben we wel eens eerder aangehaald, omdat het dat vers is waarnaar verwezen wordt vanuit Lucas 10. Waar het waar we naast elkaar vinden, Maria en Martha, waarbij Maria werkt. Waarbij Martha werkt en Maria zit aan de voeten des Heren. En dan gaat het om, wat is nou de beste keuze? En de beste keuze, zegt de Heer, is de keuze van Maria. Want daarbij wordt dan deze psalm aangehaald, wordt hierna verwezen, dat er maar één ding is wat men zou moeten zoeken als gelovige, niet twee. Maar één ding is wat men zou moeten zoeken, wat men van de Heer zou moeten begeren. Dat men al de dagen zijns levens zou mogen wonen, blijven betekent dat, in zijn tempel. Eén keer naar binnen en niet weer terug naar buiten. Eén keer naar binnen en daar binnen blijven. En daar leven in het huis des Heren. Dat lijkt nu wat klein. Een klein vertrek maar natuurlijk. Maar het zal blijken dat dezezelfde tempel, dit heiligdom, zal uitgebreid worden in de toekomst. En zich zal uitstrekken over de gehele schepping. Dat is weliswaar een nieuwe schepping dan. Maar niettemin is het zo. En wij gaan daar nu vast in het verborgene, in een onooglijk ding van de buitenkant gezien tenminste. Maar het blijkt aan de binnenkant niet anders te zijn dan de heerlijkheid des Heren. En de bedoeling is dat we daar in die schuilplaats de overwinning hebben op de vijand. Daar worden we niet overgegeven aan de begeerte van onze tegenpartijders. Daar zijn wij niet verlaten, maar in tegendeel, daar zijn we verbonden met de levende Christus. En eindigen we ook vandaag, zoals deze psalm eindigt, met: zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, dan ware ik vergaan. Maar, vers 14 zegt dan, wacht op de Heren, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren, want hij zal van zijn troon der genade barmhartigheid bewijzen. Te bekwame tijd. En dat was Hebreeën 4. Daar zullen we bij laten. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor deze genade waarin wij staan. Wij danken u dat we hebben ontvangen genade voor genade. Dat we niet alleen door genade zijn zalig geworden en uw voorhof mochten betreden, maar dat we ook de deur door mochten gaan en ons mochten plaatsen onder de heerschappij van uw genade in dat heiligdom, in het binnenste heiligdom. Wij danken u, Vader, dat we in het licht van uw woord mogen wandelen, het licht ook van uw geest die ons in alle waarheid leidt. En dat ook deze duistere plaatsen voor ons licht zijn geworden, omdat het licht, namelijk uw heerlijkheid, over ons is opgegaan en schijnt ook in onze harten. Wij danken u, Vader, dat we steeds opnieuw bepaald mogen worden bij dezezelfde waarheid. Dat we de wereld achter ons mogen laten, omdat u ons daaruit trekt met de koorden, met de banden van uw liefde. Zodat we niet alleen getrokken worden uit deze wereld.